Ja, Tom is. Nou, het goed, alles in de hand. Alles onder controle. Oké, we gaan beginnen. Het is 8:00 met de Bijbelstudie woensdagavond. Fijn dat we er allemaal weer zijn, hier en degene die kijken. En we gaan met Handelingen 20 verder. En Maarten, wil jij voor ons beginnen met gebed?
Vader in de hemel, ik wil u danken voor deze dag van genade. Dank u wel dat we allemaal vrij hier bij elkaar kunnen komen. Uit uw woord gewerkt worden wij opgebouwd, gesterkt worden door het woord van uw genade. Daar dank ik u voor, vader. Dank ook dat we ooit gevoel uw woord moeten gebruiken. Rechtgesneden, gezonde leer worden, geen verwarring hebben en, ja, en dat geeft heel veel zekerheid. Vader. En daar dank ik u voor. Vader, dank ook voor alle zegeningen worden. Dat we weten dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest en Lof. Tot de dag van ons. Ik ben ook vader om licht op uw woord, vader. Licht over van ons verstand. Zodat we gaan verstaan en begrijpen dat we wat u tegen ons gezegd hebt. Vader, dank voor alles. In Jezus' naam, onze Heer. Amen.
Amen. Ja, je zei het woord van genade. En ja, dat is precies het hoofdstuk in Handelingen 20. Waar Paulus ook naar refereert. Hij heeft het over het evangelie van Gods genade. En dan zegt hij in Handelingen 20 vers, moet ik wel in Handelingen 20 zitten natuurlijk, in vers 32 dat hij hun beveelt aan Goden en het woord van zijn genade. En dat is alles waar het om gaat, het woord van zijn genade. Het woord genade, dat gebruikt iedereen. Die broeder die vandaag sprak ook, ja het is uit genade. Ja, nee, het is uit genade. Maar als je dan verder gaat vertellen, dan ga je het pas zien. Vooral als iemand zegt, ja, maar als jij bijvoorbeeld naar iemand, als wij krijgen ruzie. En ik word zo emotioneel, of jij, je geeft mij een klap, ik dood ga en dan. En als, dan gaan we daar denken over. En dan denk ik, oh wacht. Als je genade begrijpt, hoef je daar niet eens over na te denken. Dan weet je gewoon, het is genade, je kan het niet door je werken krijgen. Je kan het ook niet door je werken verliezen. Ja, dat is een geweldig iets van deze boodschap, toch? Gods genade is gewoon geweldig. De katholieke gebruikt ook genade. Maar het is genade, ja, genade plus de werken doen. Meewerken aan de genade is dan de uitdrukking. Maar wij geloven, het is genade voor alles. En wij kunnen er niks aan toevoegen. Ja, genade, door genade alleen, punt. Daar staat het. Goed, we zijn in Handelingen 20 vers 26. Paulus heeft in vers 24 een overzicht gegeven van zijn bediening. Hij neemt afscheid van de ouderlingen te Efeze, omdat hij weet dat ik zal ze niet meer zien. Want overal wordt een van stad tot stad duidelijk gemaakt door de Heilige Geest dat hem banden, dus dat betekent gevangenschap en verdrukkingen aanstaande zijn. Nou, je weet wat er in Jeruzalem gebeurd is. Ik las het vanochtend toevallig naartoe. Ja, toevallig. Ja. Een toeval bestaat namelijk, wij geloven in toeval. Paulus werd bijna doodgeslagen. Het is dat de Romeinse hoofdman kwam en toen stopte ze hem. Dus dat heeft hij inderdaad wel meegemaakt. Dus dat gaat hem gebeuren. En daarom zegt hij, ik kom niet bij jullie. Ik zal jullie aangezicht niet meer zien. Dus hij neemt ze afscheid. Maar hij wil ze ook waarschuwen voor een aantal dingen. En hij zegt dan in vers 25. Zie, ik weet dat gij allen waar ik doorgaan ben, prediken het koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult. Nou, we weten, er zijn zoveel begrippen in de Bijbel. Dat je denkt, het is Bijbels. Maar wat wordt hier nou onder verstaan? Koninkrijk Gods, dat lezen wij door de hele Bijbel. Maar Paulus spreekt over koninkrijk Gods. Wat in de hemel is, dat weten wij. Hè? Dat is onze toekomst, onze plek waar wij helemaal heen zullen gaan. En daarom betuig ik u lieden, om die reden, op deze huidige dag dat ik rein ben van het bloed van u allen. Nou, wat betekent nou, ik ben rein van het bloed van u allen? Dat betekent, ik heb geen verantwoordelijkheid meer naar jullie toe. Ik heb alles gedaan. Dat begrip, dat zien wij, ik heb het volgens mij een week of maanden geleden heb ik het ook een keer opgezocht. Maar in Ezechiël 3, daar zie je het staan. 3 vers 16. Ik ben rein van het bloed van u allen. En in Ezechiël 3 vers 16, het is een bekend hoofdstuk in evangelische kringen over de wachter over het huis Israëls. En dan zie je dat mensenkind, dat is Ezechiël, die is verantwoordelijk voor wat hij doet en voor wat hij niet doet. En God die geeft hem natuurlijk dingen om uit te spreken. Dus in vers 16 zie je staan. Het gebeurde nu ten einde van 7 dagen dat het woord des Heren tot mij geschiedde zeggende. Mensenkind, en dat is Ezechiël, ik heb u tot een wachter gesteld over het huis Israëls. Zo zult gij het woord uit mijn mond horen en hun van mijnentwege waarschuwen. Zij moeten het woord van God aan hun vertellen en ze waarschuwen. Als ik tot de goddeloze zeg, gij zult de dood sterven, en gij waarschuwt hem niet, en spreekt niet om de goddeloze van zijn goddeloze weg te waarschuwen, omdat gij hem in het leven behoudt, die goddeloze zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Zie je, dus dan ben jij verantwoordelijk voor wat er met die man gebeurt. Ja, dat is ook soms voor motivatie voor mensen, de motivatie voor mensen om het evangelie te vertellen. Ja? Dus dat is een motivatie van angst. Hier zie je, hij wordt in verantwoordelijk gesteld. Nou, en dan zie je ook bijvoorbeeld vers 19. Doch als gij de goddeloze waarschuwt en hij zich van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg niet bekeert, hij zal in zijn ongerechtigheid sterven, maar gij hebt uw ziel bevrijd. Ja, dan wordt het bloed niet van jou geëist. Als ook een rechtvaardige zich van zijn gerechtigheid afkeert en onrecht doet, en ik een aanstoot voor zijn aangezicht leg, hij zal sterven. Omdat gij hem niet gewaarschuwd hebt, zal hij in zijn zonde sterven, en zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden, maar zijn bloed zal ik van uw hand eisen. Nou, dat is dus duidelijk wat dat betekent. Nou, en dan zie je, waar komen we het in de evangelie tegen? Als Christus aan het kruis hangt, wat zeggen ze dan? Zijn bloed komen over ons en onze kinderen. Ze zijn zo zelfverzekerd dat het goed is wat ze doen. Dat zeggen wij toch ook wel eens. Geef de schuld maar aan mij. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor mij. Niemand durft het, maar ik doe het wel. Zo zeker ben ik van mijn zaak. Nou, dat waren ze ook. En dat is helaas een tekst geworden die natuurlijk ook veelal misbruikt is in de geschiedenis ten opzichte van het Joodse volk. Ja? En het is... We weten wat er allemaal gebeurd is. Vaak gebruikt om de Joden te volgen, omdat ze de Christus vermoord hebben. En wij zeggen, ja, nou ja, goed, wees maar blij dat ze het gedaan hebben. Ja, als het niet gebeurd was, hadden wij een groot probleem. En maar ga even mee met 1 Korinthe 9. Dus het heeft met verantwoordelijkheid te maken. En Paulus zegt, ik ben rein van het bloed van u allen. Het heeft niks met hun met bloed te maken van die mensen. Helemaal niks. Dat er niks is overkomen of wat dan ook. Ik weet niet wat er voor uitleggingen zijn. Maar 1 Korinthe 9, vers 16 en 17. Paulus heeft natuurlijk ook gesproken. God heeft ook Christus via hem dingen doen zeggen. En dan zie je 1 Korinthe 9, vers 16. Want indien ik het evangelie verkondig, het is mij geen roem, want de nood is mij opgelegd. De last, ja. Bij Ezechiël lees je heel vaak in het Oude Testament de last des Heren. Dat is eigenlijk hetzelfde. Dat is dat wat hij aan jou overgeeft om te doen of te zeggen. En wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Ja, moeten we dan gaan denken van, oh, dat is net zoals Ezechiël. God zal het bloed van zijn ziel eisen als hij het niet zou verkondigen. Want kijk, hij zegt, want indien ik dat gewillig doe, heb ik loon. Maar indien onwillig, de uitdeling is mij evenwel toevertrouwd. De uitdeling van wat? Van het evangelie. Is er hem toevertrouwd. Wat loon heb ik dan? Namelijk dat ik het evangelie verkondigende, het evangelie van Christus kosteloos stel. Dus dan is hij ook onafhankelijk. En om mijn macht in het evangelie niet te misbruiken. Hij zegt het hier, de uitdeling is mij evenwel toebetrouwd. Wat loon heb ik dan? Dus vers 16, wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat heeft te maken voor de rechterstoel van Christus. Ja? Maar niet dat God, Paulus verkondigt dat wij zijn verzegeld tot de heilige, tot de dag der verlossing. We hebben een eeuwige zekerheid. Met die man vanmiddag heb ik er vanochtend ook nog over gehad. Zekerheid en eeuwige zekerheid. Dat zijn de twee dingen, altijd waar je mee moet beginnen met gelovige mensen, soms tot kennis van de waarheid te brengen, ja? Zeker, ja, ik ben kind van God. Maar eeuwzekerheid blijft het altijd, ongeacht wat je ook doet. En dan, dat is tot kennis van de waarheid gaan brengen. Nou, en Paulus, die leert dat. Dus hij zegt natuurlijk niet, net zoals hij zegt, is niet, denk je niet van, nee, dat heeft met de rechterstoel van Christus te maken. Hij heeft een verantwoordelijkheid. En zo ook wij, Paulus zegt, wij zullen voor de rechterstoel van Christus, Romeinen 14, wat zegt hij daar aan het eind? Dat wij zullen allemaal voor de rechterstoel niet verantwoordelijkheid, rekenschap afleggen. En niet van je zonden, maar van je verantwoordelijkheid die je hebt. Dat hebben we allemaal. We zijn allemaal gezanten. We zijn allemaal arbeiders. We zijn atleten. We zijn strijders, soldaten. Ik heb niet gesolliciteerd hoor, daarna. Maar ik ben het, sinds ik geloofde, ga geloven, ben ik dat gemaakt. Dus, ja. En Paulus zegt ook bijvoorbeeld tegen iemand in Colossense dat hij moet acht hebben op de bediening die hij had aangenomen in de Here. Met andere wijst hij even op zijn verantwoordelijkheid. Ja? En dat heeft Paulus natuurlijk zelf ook. Dus wee mij indien ik het evangelie niet verkondig. Dat heeft dus met die rechterstoel van Christus te maken. Ja? En Paulus heeft zich heel erg bewust geweest. Want hij zegt ook aan het eind, ik heb de loop geëindigd. Dat is die verantwoordelijkheid. Ik heb het geloof behouden. Het is aan hem opgedragen geweest. En nou komt hij, als we teruggaan naar Handelingen 20. Ja, en in feite draagt hij die verantwoordelijkheid, gaat hij nu aan hun overdragen, omdat hij hun niet meer ziet. Want het zijn de opzieners van de gemeente. Daar, de Efeziërs, die zijn daar gekomen. Het zijn de ouderlingen. Kijk maar in vers 27. Want ik heb u niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. Met andere woorden, vers 26, ik ben rein van het bloed van u allen. En waarom ben ik dat? Waarom? Wat was Paulus' taak? Hij was de apostel van de heidenen en hij moest hun het evangelie van Gods genade gaan verkondigen en gaan brengen. En hij is bij ze gebleven, hij heeft ze opgebouwd, hij heeft ze geleerd. Hij heeft, in vers 17 zegt hij, ik heb u de hele raad Gods verkondigd. Alles. Tot wat dat toen nog bekend was. We krijgen later de Efezebrief nog, die hij gaat schrijven. Maar al de raad Gods, dus hij heeft niks weggelaten. Niet, nou, ik wil een volle zaal hebben. We gaan over de doop niet te moeilijk doen. Ja? Dat soort dingen. Nee, alles. Al kost het hem alles, de waarheid gaat boven alles. Hij heeft de hele raad Gods verkondigd. En daarom kan hij zeggen, ik ben rein van het bloed van u allen. Ja? Ik heb mijn verantwoordelijkheid heb ik genomen. En God kan mij daar helemaal op aanspreken. Ik heb het allemaal aan jullie verkondigd. Dat was zijn taak om te doen als apostel van de heiden. Dat was wel grappig. Vandaag ook vanochtend, die broeder. Ik vroeg op een gegeven moment, wie is apostel? Nou, het was echt of die in Keulen hoorde donderen. En later was de vraag, maar je weet toch, er zijn toch apostelen? Ja. Ja. Zeg je, Petrus, Jacobus. Oh ja, er zijn er wel een paar. Hoeveel dan? Niet bekend. En dan zie je dus gewoon, ja, dat is jammer. En dan hoop ik dat hij het dus, want dan weet je eigenlijk hoeveel gebaseerd is eigenlijk gewoon op horen en eigenlijk wat men in de gemeente hoort, in plaats van ook zelf goed de Bijbel te bestuderen. En wij hebben Paulus als de apostel van de heidenen, dat was zijn taak en zijn verantwoordelijkheid. En die heeft hij genomen en hij heeft het gedaan. En dan zie je ook dat hij zegt, ik heb aan jullie al de raad Gods verkondigd. Nou, dat is ook een term in de Calvinistische kringen, toch? De vastbesloten raad van Gods. Van God, kunnen wij die weerstaan? Alles staat toch vast. Hij heeft voor de grondlegging, heeft hij het allemaal bepaald. Tom, die wordt gered. Maarten, nou ja, wij zitten hier allemaal als gered. En die daar en daar en daar, die zijn niet gered. En het is allemaal door God vastbesloten. En daar is ook niks tegen in te brengen, staat vast. En daar kan je ook niet tegen ingaan. Dat kan gewoon niet. Nou, de vraag is of dat waar is. Dat zijn natuurlijk theologische leringen. Van kerkmensen, kerkleiders. Ik weet wel één ding, de raad Gods. Ik weet, wie wordt er raad genoemd? Ja, dat is Jesaja 9, vers 5, hè? Ja, dat is vers 6. Sterke vredevorst, raad, sterke God. Jesaja 9, vers 6 is dat. En dat is een profetie over Christus. Hij is de raad Gods. Dus het is in hem gecentreerd, ja, de raad Gods. En Paulus heeft altijd de raad Gods verkondigd. Maar hier heb je weer zo'n begrip. Raad Gods, Koninkrijk Gods, je kan er alle kanten mee op, toch? Het evangelie, ja, ik geloof ook in het evangelie. Je kan er alle kanten mee komen. De gemeente, als je het woord en waard niet snijdt, kan je overal wat vinden in de Bijbel. De raad Gods, exact hetzelfde. Er is een raad Gods. En Paulus spreekt hier dat hij heeft de raad Gods verkondigd. Maar kijk even in Exodus 18, in het Oude Testament. Exodus 18. Nou, Israël is natuurlijk een groot volk. En Jethro, de schoonvader, die ziet het allemaal aan dat al dat volk komt naar Mozes en hij moet recht spreken. En dan ziet, ja, dat is veel te veel voor één man. Dus die zegt, je moet dat verdelen. En dan zie je ook trouwens dat hij daar ook weer eisen voor stelt. Nou, gaan we zo meteen zien. Wat zeg ik? Exodus 18, vers 15. Mozes stelt oversten aan. En vers 15, toen Mozes tot zijn schoonvader, toen zeide Mozes tot zijn schoonvader, omdat dit, oh, de vraag is, kijk vers 14, als de schoonvader van Mozes zag alles wat hij het volk deed, zo zei hij, wat ding is dit dat gij het volk doet? Waarom zit gij zelf alleen? En al het volk staat voor u van de morgen tot de avond, moet je nagaan, dag in dag uit. Toen zeide Mozes tot zijn schoonvader, omdat dit volk tot mij komt om God raad te vragen. Maar aan wie, naar wie gingen ze? Naar Mozes. Ja. Hij zegt, ze komen naar mij om God raad te vragen. Ja, wij kunnen zeggen, met Paulus ook, ik wil weten, als we het ook vanochtend hebben over de wil van God, waar moeten wij zijn? Dan moeten wij de apostel Paulus zijn natuurlijk, ja. Wil ik Gods raad weten. Dus ja, God raad te vragen. Dus bij Mozes, wanneer zij een zaak hebben, zo komt het tot mij dat ik richt tussen de mannen, tussen de naasten, en dat ik hun bekend maken Gods instellingen en zijn wetten. Zie je het? De instellingen en zijn wetten. En waarom? Om die te gehoorzamen. Ja? Dus de raad van God is niet alleen weten, je moet er ook naar handelen. En dan zie je vers 7, toch de schoonvader van Mozes zei tot hem, de zaak is niet goed die gij doet. Gij zult geheel vervallen, dat wil zeggen bezwijken, dat hou je niet vol. Zo gij als dit volk het welk bij u is. Want deze zaak is te zwaar voor u, gij alleen kunt het niet dragen. En dan zie je, hoor nu mijn stem, ik zal u raden en God zal met u zijn. Wees gij voor het volk bij God en breng gij de zaken voor God. En verklaar of leer hun de instellingen en de wetten. Zie je, daar gaat het hier om. De instellingen en de wetten leren. Ze willen de raad weten. Wat moet ik doen? Nou, ze hadden nog niet. Kijk, wij hebben nou de Bijbel. Maar die hadden ze toen nog niet. Dus ja, bij wie moet je dan zijn? Ja, bij Mozes natuurlijk. En dan zie je verder. Doch zie gij om, in vers 21, onder al het volk naar kloeke, geschikte mannen. Kijk, godvrezende, waarachtige mannen, de gierigheid hatende, stel ze over hen, enzovoort, enzovoort. En dan zie je oosten van 50, oosten van 10, zie je dus ook een hiërarchie, ja, voor de kleine zaken die, nou, zo heb je bij de rechtspraak in Nederland ook, hebben we ook verschillende niveaus. Exact hetzelfde, je hebt de kantonrechter, en het hoogste is de Hoge Raad, en het allerhoogste is het Europees Hof, denk ik. Ja? Nou ja, dus, en dan zie je dat allemaal gebeuren. Ja, oké. Okay. Nou, dat is dus via Mozes, ja, en dat was niet vrijblijvend. Je weet het, want de wet moet je doen. Ja, dus ja, dat moest je gewoon doen. En dat, de standaard was dus de wet die Mozes hanteerde. Nou, en dan zie je, gaan we mee naar Lucas 7, vers 29. Lucas 7, vers 29. We komen bij de Heer Jezus op aarde. En die tekst, ja, ik loop een beetje vooruit op aanstaande zondag, want die ga ik zondag ook erbij halen. Dus ik ga er niet te veel over zeggen. Maar, kijk, al het volk hem horen, Lucas 7, 29, dan zie je de raad van God. Al het volk hem horende en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigden God. Hoe kan je naar God rechtvaardigen? Hij is toch rechtvaardigen? Hij is toch rechtvaardig? Nou, God zei wat ze moesten doen en ze gehoorzaamden. God is rechtvaardig. Dus als jij doet wat hij zegt, dan rechtvaardig je God. Daarmee laat je zien dat hij rechtvaardig is en jij gehoorzaamt. Dat was de doop, een daad van gehoorzaamheid. En we zien in vers 31, en de heren zeiden, 30, maar de fariseeën en de wetgeleerden hebben de raad Gods tegen zichzelf verworpen van hem niet gedoopt zijnde. Nou, duidelijk, raad Gods weer staan. Wat zei Johannes de doper? Bekeer je, laat je dopen. Namens wie, we hebben het afgelopen zondag gezien, God heeft Johannes de doper gezonden naar het volk Israël. Niet de Heer Jezus Christus hoor. Die is 6 maanden daarna geboren. 3 maanden na Johannes de doper geboren. Nee, God heeft hem gestuurd naar het volk met een opdracht. En je moet je laten dopen, want dan, het koninkrijk is aanstaande. En dan ga je het koninkrijk niet. Nou, de farizeeën, dat waren de geestelijke leiders van het volk, die deden dat niet. Dus die hebben de raad van God, kijk, daar heb ik weer staan. Het staat hier. Verworpen. Dus, Calvijn leert dat je de raad Gods niet kan weerstaan. Wat staat hier? Je kan de raad Gods wel weerstaan. God geeft de mensen wat hij wil. Als een mens niet gered wil worden, nou, geen probleem. Hij wil wel dat je gered wordt. Daar reikt hij aan. Je kan het aannemen. Maar wil het niet, het hoeft niet. Hij geeft wat je wil. Met dit ook, de raad Gods kan je wel weerstaan. Hier, dit is de evangelie. Zo word je, kom je in het koninkrijk der hemelen. Maar je moet wel een keuze maken. En doe je het niet, nou, dan verwerp je de raad van God. Dus je gaat tegen de raad van God in, ja. Dus hier zie je de raad van God via Johannes dopen. En later ook met Christus, want Christus zijn discipelen in ieder geval. Die doopte ook en die verkondigde ook het evangelie van het koninkrijk. En die doopte ook. Ja, dat was gewoon verplicht. Dat moest je doen. Kijk, je moest het doen om gered te worden. Maar je kon het ook niet doen. En daar zie je het voorbeeld van. Kijk, in Handelingen 13, vers 36. Handelingen 13, vers 36 in Antiochië. En dan zie je David. Dan is de wet natuurlijk wel op papier geschreven al. En je hebt de tabernakel en de tempel die gebouwd worden na hem. Maar in Handelingen 13, vers 36 zie je dat de raad Gods heeft ook te maken met dienen. Want David, vers 36, als hij in zijn tijd, hè, toen hij leefde, de raad Gods gediend had. Zie je? Is ontslapen en bij zijn vader gelegd en heeft wel verdediging gezien. Je ziet hier, gediend had. Dus dat wil zeggen, het is de raad Gods. Net zoals Mozes, je moet ze leren de instellingen en de wetten. Met de bedoeling dat je het gaat doen, dan ga je dienen. Dus de raad van God is niet alleen kennis. De raad van God is ook in overeenstemming. Alleen is het hier vuurwerk op Kagelplein. Nou ja, in ieder geval de raad van God zie je. Bij David, weten wij, dat was natuurlijk ook de wet. Met de tempel en de offers en de feesten en al de inzettingen, die moest je doen. Kijk naar Maria en Jozef, wat deden ze? Ze gingen in overeenstemming met de raad Gods. Die liet ze de Heer Jezus besnijden op de Asterdag. Gingen ze naar de tempel opdragen. Ze gingen het offer doen. Maria heeft 30 dagen is apart afgezonderd geweest. Allemaal volgens de raad van God. Nou, als je het woord waard niet recht snijdt, kunnen wij die raad van God allemaal doen. Denken te doen. Ja? Maar je snapt het, dan moet het woord waard recht snijden. Want wij leven nu, als we naar Handelingen 20. Moet je mij horen. Handelingen 20. Zegt hij. Ik heb u niet achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben. Al de raad Gods. Dus nu praten we over de raad Gods. Waarvan Paulus zegt. Heb ik u verkondigd. Dus hebben we Mozes. Dan krijgen we. Nou, dat is natuurlijk gedurende het hele Oude Testament. En dan krijgt u. Als hij deze op aarde komt. En dan wordt er nog weer wat aan toegevoegd. Nu krijg je op een gegeven moment, jullie moeten je laten dopen. De wet valt niet weg. Je moet je nu laten dopen. De Messias komt, het koninkrijk komt. En de koning, we hebben het gezien zondag, die staat al tussen jullie in. Het gaat gebeuren. Maar je moet je wel laten dopen. Dat was de raad Gods via Johannes te dopen. En Paulus, en dan zie je later de apostelen natuurlijk, die verkondigden het volk, de leer, met Pinksteren bijvoorbeeld. En nu komt Paulus. En die spreekt ook voor de raad Gods. En dan zien wij, wacht even, Paulus die spreekt de raad Gods aan het lichaam van Christus. En die broeder van vanochtend heb ik het ook over gehad. Hè? Het lichaam van Christus. Er is maar één die spreekt over het lichaam van Christus. Moet dat ding anders bij jou staan?
Nee.
Oh. Eén die over het lichaam van Christus spreekt. En dan kan je alleen maar in de, dat was voor mij ook een echt dat je in het begin dacht, hé? Het is alleen Paulus spreekt over het lichaam van Christus en niemand anders. Dus als je de raad Gods wil weten voor het licht van Christus, dan weten we, dan moeten wij de apostel Paulus zijn. En nou kijk, wat is de raad Gods dan? 1 Korinthe 1, vers 17. Onder andere, twee hele belangrijke dingen. Dat God wil dat alle mensen zalig worden, dat is één. Dus die broeder vanochtend, hoefde jij het niet te vertellen, ik ook niet. Nou, je moet wel, wat versta jij dat je gered bent, hè? Ja, ik heb mijn hart aan de Heer Jezus, aan Jezus gegeven. Ja, dat is niet genoeg. Hij wil je hart helemaal niet, dat is arglistig. Nee, je moet geloven met je hart, ja? Dus, maar dat is duidelijk, ja? En dan krijg je dus facet 2. Dan ga je hem tot kennis van de waarheid brengen. Ja, dus 1 Korinthe 1, vers 17. Als je zag de raad Gods in de evangelie, nou, dat zag je met Johannes de Doper, dat was dat ze zich lieten dopen. De fariseeën deed het niet. Maar daar begon het wel mee. Bekeer je, laat je dopen. 1 Korinthe 1, vers 17 is nu de raad Gods van bij de vierde apostel Paulus. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen. En Johannes 1, vers 33 zegt Johannes, ik ben gekomen dopende met water. Ik ben gezonden om het water te dopen. Dus dat staat lijnrecht tegenover elkaar. Ik ben niet gezonden om te dopen. Maar wat? om het evangelie te verkondigen. Het is niet het evangelie van het koninkrijk, het evangelie van Gods genade. Ja. Niet met wijsheid van woorden, opdat het kruis van Christus niet verijdeld wordt. Dus hier zie je duidelijk, de raad van Gods voor ons voor vandaag in de bedeling genade is in tegenstelling tot de evangelie, is niet dezelfde raad. Dat kan je gewoon niet. Ja, weet je hoe dat gebeurt dan? Ja, ja, daar bedoelt Paulus mee en dan krijgt hij een verhaal achter. Ik weet nu even zo gauw niet meer, toen wist ik het allemaal wel precies. Maar hoe lang je met deze boodschap bezig bent, hoe beter is dat je er vergeet wat niet goed is. Maar hier staat zelfs dat Paulus, ik dank zelfs God dat ik niemand van jullie gedoopt heb. Dus daarmee geeft hij aan dat die doop voor hem dus echt helemaal met water dan niet belangrijk was, want dat hoorde ook niet bij zijn bediening. En Paulus heeft ook helemaal waarschijnlijk niet eens zo heel veel mensen gedoopt. In de Korintiërs misschien een aantal, misschien 10, ik zou het echt niet durven zeggen. Maar er zijn echt geen honderden of duizenden mensen. Dat lezen we nergens. Nee, want ik ben niet gezonden. En de 12 apostelen waren dat wel, Johannes de Doper ook. En dat was de raad van Gods. En als we dan die andere raad van Gods gaan toepassen, dan zie je dat het kruis van Christus wordt dan verijdeld. Nou, dat hadden we ook dat gesprek vanochtend. Ja, dat was, toen had ik het over van die broeder. Het is het leven afleggen, de doop. Het verhaal van Romeinen 6, de waterdoop, dat je dan een oude mens aflegt en dat je opstaat uit het water. Ja. Maar dan zie je dus ook weer wat hier staat, het kruis van Christus wordt daardoor verijdeld. Want het kruis van Christus zegt juist, ik heb alles gedaan voor jou. Je bent gewoon met mij gestorven aan het kruis. Maar waterdoop, die zorgt dat dat helemaal versluierd raakt. Dat je het niet meer ziet. En dat is precies wat er aan de hand is. Dus let op, de raad van Gods van de apostel Paulus is juist nu niet laten dopen. Maar dat je begrijpt wat de doop in zijn dood is. Dat je door de Heilige Geest gedoopt bent. En dat is de raad van God nu in de bediening der genade. Nou, en die moeten we prediken. En die moeten we ook, dus gaat ook weer samen, prediken en dienen. Uw pc staat vol rommel en is langzaam. Kijk, die wil proberen dat ik weer wat ga kopen. Nou, zo'n antivirusprogramma, en als je dan wat bijbetaalt, dan krijg je nog weer een extra bescherming, weet je wel. Heeft hier niks mee te maken. Maar goed, dus de raad Gods, ja, verkondigen, de hele raad Gods, zegt Paulus. Alsof een raam. En het ook in overeenstemming daarmee je leven leiden. Dat is nu de raad Gods. Kijk bij mij Efeze 1:11. Broeder Ruud die was daar. Daar moest ik aan denken. Want die tekst, die zat natuurlijk ook een paar jaar bij ons in de gemeente. En Paul luistert nou. Dus. En toen heb ik dit onderwerp behandeld, de raad Gods. En op die dag, toen ging hij naar huis. En toen had ik tegen Paul gezegd, nou begrijp ik hoe de raad van Gods in elkaar zit. Want hij had natuurlijk ook altijd in het Calvinisme die verkeerde leer gehoord. En nou had hij precies gehoord hoe het zat. Hij was hier heel blij mee die dag. En hij ging weg en hij gaf me nog een hand. En later wiel me nog op van, hij hield hem heel lang vast. Alsof hij wist dat hij aan het eind van de dag dood zou gaan. Naar de Heere zou gaan. Aan het eind van de dag ging hij naar huis. Ze kwamen in Enschede en toen kreeg hij die beroerte. En toen, nou ik weet niet hoe lang het duurde.
Volgende dag,
hè. Het was op jouw verjaardag, ja. En dat moet ik dan gelijk aan denken. Dat was echt mooi. Dan denk je, ja, dat, wat doet het ineens als je het woord en waar het wegsnijdt en dat je dan gaan ziet zoals het is. Dan wordt het hart gelijk helemaal verblijd. Omdat je het dan echt begrijpt hoe het ziet. Nou, Efeze 1:11, om die tekst gaat het. Kijk, daar staat het. In hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn. Ja, wij zijn een erfdeel geworden, maar wij hebben dus een erfenis ontvangen. Ja, wij hebben een erfenis verkregen. Net zoals eigenlijk Israël ook een erfenis kreeg in het land. Elke stam kreeg een erfenis, een lot. Dus hebben wij ook een erfenis gekregen. Wij hebben een erfenis in de hemel. Wij, kijk, en daar staat het. Die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus er wordt gezegd, kijk, van tevoren is alles besloten. Dus van tevoren heeft God bepaald, die wordt gered en die gaat verloren. Geen vrije wil, niks natuurlijk, hè. Maar God heeft ons juist wel een vrije wil gegeven. Maar wat moet ik hier dan mee? Ja, als jij natuurlijk van één kant altijd geleerd wordt, ga je dat ook zo denken. Maar wacht eventjes, wat staat hier nou? God heeft een voornemen gemaakt, ja. En hij werkt alle dingen uit. Hij brengt alle dingen ten uitvoer volgens de raad van zijn wil. Volgens zijn wilsbesluit. Ja, je hebt een besluit. Je maakt een plan. Hè? Nou, jij weet alles over voorbereiden. Ja? En dan wordt dat gemaakt. En zo gaan we het doen. En dan gaan we het nu volgens dat plan gaan we het uitwerken. Toch? Zo, heel, heel kort gezegd. Zo werk ik ook. Ja? Ik ben nu bezig met tekeningen voor een gemeentehuis, een trouwzaal. Er moet zelfs een patroon en alles in. Nou, daar ben ik constant mee bezig. Ik ben aan het informeren. Maar er moet een leeuw gemaakt worden. Ja, dat is natuurlijk ook een heel leuk iets. Nou, maar heel ingewikkeld. En dan moet ik ook andere mensen inschakelen. En dan denk ik, ja. Dan ben je dus ook weer afhankelijk of de ander het goed kan doen. Maar goed. Maar dan komt op een gegeven moment en dan wordt het mij gegund. Als het goed is. Dan valt de beslissing. Zo gaan we het doen. Ik heb de offerte ingediend. Dat en dat zo kost het. En we gaan vol stappen gaan we zo en zo gaan we doen. Oké, nou, dat is aan mij gegund door de raad. Door de raad van die plaats. En ik ga dan dat plan volgens, dat ga ik dan uitvoeren volgens wat ik daar heb opgeschreven. En waar zij mee akkoord zijn gegaan. Nou, wij gaan natuurlijk niet, ja, wij gaan akkoord met God, eigenlijk, met zijn plan. We zien het, we lezen het, en we gaan het ten uitvoer brengen. En God gaat het ten uitvoer brengen via het lichaam van Christus. En wat is het dan? Kijk. Die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus hij heeft een wilsbesluit. Wij hebben er altijd mee te maken. Ik bedoel, hier in Sassenheim, hier zie je al die punten op die daken. Je kan niet zomaar zeggen, nou jongens, zet even een punt op de dak. Nee, dan moet je naar de gemeente toe. Naar de raad. En die hebben allemaal bepaalde voorschriften ervoor. En bepaalde maten. Wie was het nou, als jij het nou die vertelde? Nee, ik was van de week bij een chauffeur, daar moet ik ook een vloer leggen. Een hele aardige kerel, ik ken hem al lang. Hij zegt, in België gaan ze met de rolmaat, met trailer, gaan ze met de rolmaat helemaal nameten. Ja. Nou, 18 meter, inclusief cabine, ik weet niet precies hoe exact. Nou, ze hadden gezegd, nou, als je 1 centimeter nog bijgekomen was, dan had je kunnen blijven staan. Dan denk je, hè? Ja, dat gebeurt echt, hè? Maar dat zijn de regels, en daar heb je maar, en zij voeren het uit. En ze hebben dat hier ook, hè? Dat moet aan voorschriften voldoen, dat ligt allemaal vastgelegd. Dus als jij gaat bouwen, moet je daarvan op de hoogte zijn, dan ga je het uitvoeren. Nou, en zo heeft God ook een wilsbesluit, ja. Dus hij werkt in overeenstemming met zijn plan, wat hij reeds gemaakt en besloten heeft. Dat ga ik doen. En ik ga in overeenstemming daarmee, ga ik dat doen. En hij heeft het bekendgemaakt. Aan wie? Nou, nu in de bedenkende genade, aan ons. Wat dan? Nou, kijk in vers 9. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, hetwelk hij voorgenomen had in zichzelf. Dus hij heeft het voorgenomen in zichzelf voor de grondlegging der wereld. De engelen wisten het niet, Satan niet, niemand wist het. Maar hij had dat plan al gemaakt, hè, voordat hij aan de aarde als begon. En dan zie je, maar hij heeft het bekendgemaakt, en hij heeft de behagen in gehad, waar zijn welbehagen aan ons bekendgemaakt. Dus via de apostel Paulus is de raad Gods nu bekendgemaakt. Dat gedeelte van die raad Gods waar Mozes niks van wist, want die verkondigde ook de raad van Gods. Maar wij hebben de raad van Gods die aan de apostel Paulus heeft bekendgemaakt. En dan weten we wat, hij heeft nog een plan. Kijk, wat staat eronder. Wat is dat dan? Nou, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles of alle dingen tot één te vergaderen in Christus. En wat zijn dan? Is dat dan het alles? Wat in de hemel en wat op de aarde is. Nou, wat op de aarde is, dat lees je vanaf Genesis. En daarom zie je nu ook met Paulus, krijg je zicht op het hele plan van God. Namelijk de hemel en de aarde. In het Oude Testament weet je alleen maar van zijn plan op de aarde. En Christus, daar komen in Matthäus allemaal nog op, die gaat ook over de verborgenheden van het koninkrijk praten. Maar dan heeft hij over dingen, koninkrijk op aarde, waar nog meer dingen over te zeggen zijn. Dus hij gaat dat verder uitbouwen, zeg maar. Maar wat Paulus verkondigt, dat is totaal onbekend. En wij weten nu daardoor, wat in de hemel en wat op de aarde is, dat dat in Christus vergaderd wordt. Nou, en dan zie je vers 11. Nou, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Al die dingen, nu in de bedenkende genade. Kijk, wat op in de hemel is. Je hebt alles, en dat heeft de betekenis van alle dingen, want vers 11 refereert hij ook nu. Dus hij gaat vers 10 ten uitvoer brengen volgens dat plan wat hij heeft. En we leven nu, en daar moeten wij scheiding maken, dat wij begrijpen, wij leven in de bedeelde genade, dus wij hebben nu met dat plan te maken voor Christus, dat alles in Christus vergaderd wordt wat in de hemel is. En daar zijn wij nu mee bezig. En zo werkt hij, want hij werkt met het lichaam van Christus, en zo brengt hij zijn raad nu ten uitvoer. Nou, zo ingewikkeld is het toch niet? Maar zo is het. En, ja. En dus, als de raad Gods bekend is, en hij heeft het ons bekend gemaakt, naar zijn welbehagen, dan, je weet het, net zoals de apostelen, ze hoorden Paulus. En toen zagen ze het. Hé, dat is het. En dan komt de volgende stap. Dan moet je het ook nog gaan herkennen. Er zijn genoeg mensen die het toch wel gehoord hebben. Maar dan komt de keuze. Wil ik het ook erkennen als waarheid voor mijzelf? Met alle consequenties van dien. Ga ik het dan ook dienen? Nou, dan weet je, dat heeft consequenties. Dat hebben we allemaal gemerkt. Hè? Als je net dit evangelie komt. In je familie, of in de kerk waar je zat, of wat dan ook. Hè? Dat heeft consequenties. Maar dat is het dienen. En dat heeft Paulus ook meegemaakt. Dus ja, dat moeten we dus goed begrijpen. We gaan terug naar Handelingen 20. Handelingen 20. Dus Paulus zegt daar nogmaals: ik ben rein van het bloed van u allen. En waarom? Nou, want omdat ik niet heb achtergehouden dat ik u niet zou verkondigd hebben al de raad Gods. En wij weten het. En daarom is hij rein. Omdat hij dit verkondigd heeft. Nou, mijn oproep is aan iedereen. Zorg dat je ook rein bent. Ja? Ga niet water bij de wijn doen. Hou de raad Gods in zijn totaliteit. Doe er niks bij. Voeg er niks vanaf. Hoe meer je weet. Dat weten mensen ook wel. Sommige mensen hebben te veel meegemaakt. Ze zeggen, nou, ik wil niet. Dat wil ik. Wil misschien ook liever maar niet weten. Hoe minder je weet, hoe beter, toch? Ja, toch? Dan hoe minder je weet. Ik heb het al verteld, het was in Kotterwijn een klant. En, nou, die wilde echt niet meer weten. Nee, stop. Dus ik moest echt mijn mond houden. Ik wil het niet horen. Dat is beter. Ja? Ja. Dus nou ja. Dus wat zegt hij dan? Daarom is hij rein. In vers 28. Zo hebt dan acht op uzelf en op de hele kudde over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Om de gemeente Gods te wijden welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Heb dan, dat woordje dan is belangrijk. Heb dan, om die reden, welke reden? Vers 27, 26 en 27. Kijk, in het verleden was het Mozes, nu hebben we met Paulus te maken. En omdat ze zei, Paulus heeft namelijk aan hun in Efeze, de ouderlingen, ze weten het. Hij zegt het, ik heb het jullie verkondigd, de andere raad Gods. Dus let op, hè. Let daarom op uzelf en op de hele kudde. Want jullie hebben de hele raad Gods nu. Jullie weten het nu. En wij al helemaal. Want wij hebben alle brieven nu. Hij zegt, omdat je dat weet, ja, ben je nu ook verantwoordelijk, ja. Ze weten het. En ontvangen daarom van Paulus nu de verantwoordelijkheid. Want het zegt later, ik begon er ook mee, vers 32, draagt hij het over aan hun. Aan het woord zijnde genade. Niet meer, ja, Paulus is er niet. Nee, het woord van zijn genade. En er waren natuurlijk ook profeten, want niet alles was geschreven nog. En later krijgt hij natuurlijk, gaat hij ook de brief aan Efeze schrijven. En wij hebben de hele Bijbel, de hele raad Gods. En zij hebben dus, ze weten natuurlijk, en daarom moeten zij nu acht op hunzelf en op de hele kudde hebben. Dus op hunzelf en de hele kudde. En ik, hé, waarom staat nou jijzelf op de eerste plaats en dan de kudde? Dat is toch niet echt bescheiden, toch? Want eigenlijk, eerst de kudde, dan kom jij pas aan de beurt. Nee, met het leraarschap en opzieningschap is het andersom. Kijk even mee met 1 Timotheus 4, 16. En waar zit Timotheus als Paulus die brief aan hem schrijft? 1 Timotheus 4, 16. Waar zit die? Efeze. Precies. Dus die brief schrijft in Timotheus. En die ouderlingen, die zijn er ook. Die kennen Paulus. Die heeft hij geroepen. En wat zegt Paulus tegen Timotheus in 4 vers 16? Heb acht op uzelf. Zie je? Het staat ook eerst op nummer 1. En op de leer. Volhard daarin. Dus met andere woorden, heb acht op uzelf. Ja, is dat, ik weet niet of het jullie ook zo is. Maar je denkt toch over dingen. En dat je denkt, ja. Hoe zit dat nou met dat woord, met mij? Ja, ben ik in de wil van God? Ja, hoe zeg je dat? Dat zeg ik misschien helemaal goed, maar bedoel het goed in ieder geval. Overdenken met Gods woord, ja? In alle situaties. Ben ik nog wel in de wil van de Heer bezig? Dus hij zegt, heb acht op jezelf en op de leer. Dus wandel waardiglijk het evangelie. Nee, wandel waardig de roeping waarmee je geroepen bent. Nou, dan weet je het. Dat is in overeenstemming met de leer. Met de roeping. Met de raad Gods. En dan, op de leer zie je het. Volhard daarin. Dus niet verslappen. En als je dat doet, kijk, wat gebeurt er dan? Zult gij en uzelf behouden en die u horen. Daarom sta jij op de eerste plaats als opziener of leraar. Want als je natuurlijk jezelf niet hebt behouden voor een valse leraar van dwaling, dan ga je dat ook aan de mensen verkondigen natuurlijk. Nou, dus daarom staat het hier. Dus je behoudt jezelf van dwaling en ook degene aan wie jij verkondigt of waar je opziener van bent. Nou, en dat is precies wat hij tegen die oudste zegt daar. Heb acht op jezelf en op de hele kudde. En dat is de taak van een oudste in de gemeente. En hij zegt ook, hou je vinger hier hoor. Nou, let je, 1 Timotheüs 3 vers 16. Ja. Even kijken hoor. Ja, 15. Het gaat me even om dit vers. Maar zo ik vertoef, opdat gij mogen weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods en pilaar en vastigheid en waarheid. Wat wordt hier nou het huis Gods bedoeld? Hele lichaam van Christus? Nee. De plaatselijke gemeente. Want het gaat over de ouderlingen en diakenen. Hoe kan ik nou een ouderling zijn van het lichaam van Christus in de hele wereld? Nee, dat kan niet. Ja, maar sommige mensen geloven niet in een plaatselijke gemeente. Maar het is echt duidelijk diakenen en ouderlingen. En dat zijn opzieners. Maar ik kan toch geen opziener van het hele lichaam van Christus zijn? Er kwam niemand. Nee, het huis Gods is dus de plaatselijke gemeente. De tempel, die was nog niet verwoest. Dat was vroeger het stenen gebouw, was het huis Gods. Maar nu is dat lichaam van Christus, in zijn totaliteit, zeker. Maar het lichaam van Christus, je hebt één grote tempel, het lichaam van Christus. En dan heb je allemaal kleine tempeltjes. En dat zijn de plaatselijke gemeenten. En die bestaat ook weer uit tempels. Want wij hebben hier 5 tempels. Weet je gelijk hoeveel er zit hier? 5 tempels. Ja? En samen zitten we in de gemeente. Noemt hij in Korinthe ook. Spreekt hij meervoud. Dat zij de tempel God zijn. Dat is de plaatselijke gemeente. En dan heb je het in zijn totaliteit. Dus als we terug naar Handelingen 20 gaan. Dan zegt hij dus in vers 28. Heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Over welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Kijk, om de gemeente Gods te wijden. Nou, de gemeente, kan je ook zeggen, is universeel. Het lichaam van Christus is de gemeente. Maar deze ouderlingen, die zijn opzieners van de gemeente Gods, waar? In Efeze, het huis Gods. Daar zijn de opzieners van. En kijk, en heeft de Heilige Geest, daar hoeven we ook niet geheimzinnig over te doen, over de welke u de Heilige Geest tot opzieners gesteld heeft. Wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat is echt niet zo van, in mijn hart, ik voelde toen, dat hoor je ook wel eens, dat wordt altijd een beetje voorzichtig gezegd, dat de Heer sprak tot hun, ja, ik voelde toen, ik werd geroepen. Nee, 1 Timotheüs 3, daar staan de taak, de eisen van de ouderlingen, staan er beschreven. Nou, wie heeft de Bijbel geschreven? Heilige Geest, toch? Dat zijn de woorden van de Heilige Geest. Paulus zegt ook, de Heilige Geest zegt dat in de laatste dagen zullen zij naar valse leerlingen, leerling van duivelen. De Heilige Geest zegt dat in de laatste tijden zullen zij afwijken naar, 1 Timotheüs 4 vers 1. Nou moet ik het ook helemaal zeggen. Maar het komt dan in me op en dan weet ik het toch niet aan mijn hoofd. Ja, 4 vers 1. Doch de Geest zegt duidelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof. Zich begevende. Nou, Paulus werd natuurlijk geleerd door de Heer Jezus, door de Heilige Geest. Maar als wij nu citeren, dan bedoel de Geest, ja, dat is het woord van God. Wordt vervuld met de Heilige Geest, zegt Paulus ook. Oh, kan ik dan nog voller met de Heilige Geest worden dan? Als je de Heilige Geest ontvangen hebt, heb ik dan 10, 20 of 30 procent? Nee, ik heb 100%. Maar goed, dat is een andere studie. Maar in ieder geval, dus de Heilige Geest, dus dan, dat heeft te maken met die eisen die opgesteld zijn in 1 Timotheüs 3. Nou, toen ik ouderling werd, toen was ik net gelovig, maar De dominee die mij kwam vragen, die is 1 Timotheus 3 helemaal niet aan de orde geweest. Het helemaal niet over gesproken. Ik kwam in de kerk en ik deed een en ander. Nou, dan kennen ze je. Nou, we hebben iemand nodig, dus we gaan Jan even vragen. Maar er werd helemaal niet naar mijn dagelijks leven gekeken eigenlijk. Het had iemand nodig. Is dat in de kerk, was voldoende. Maar zo is het niet. Nou, tot opzieners gesteld heeft, kijk, om de gemeente Gods te wijden, welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Nou, dan zie je ook de taak van de ouderling. Dat is de gemeente van Gods te wijden. De kudde staat hier. Ik weet, het woordje kudde, dat komt me bekend voor, toch? Dan kan ik ook naar de evangelie gaan, toch? Kleine kudde. Kleine kudde. Dus men denkt ook wel eens, men heeft het over een herder, toch? Een voorganger, dus het moet een herder zijn. En dan is de gemeente is dan de kudde en de schapen. En op zich zie je dat hier staan. Alleen we weten, Paulus gebruikt het verder nergens, dat voorbeeld. Maar het is op zich, is het natuurlijk waar. De gemeente kan je vergelijken met de kudde. Het is ook een beeldspraak, want waarom? In het volgende vers gaat hij over wolven praten. Nou, je weet wat wolven met schapen doen, hè? We zijn zo blij in Nederland dat er wolven zijn, maar ik weet een groep in Nederland die helemaal niet blij is. En dat zijn de boeren die schapen hebben. En dat is al een aantal keren gebeurd. Maar je ziet wel, dat is ook weer ontsproten aan de praktijk. Wolven. In Efeze hebben ze ook wolven gekend. Ja, ik beveel u geen andere leer te leren. Want er werden andere leringen verteld. Hij noemt ook 2 namen, Hymenaeus en ik dacht Alexander. Die hebben toch aan het geloof schipbreuk geleden. Die moeten eruit. Die kenden ze, die waren in de gemeente. Dat waren wolven die het verkeerde. Daar zegt hij ook in die brief dat ze recht moeten snijden. Want er zijn die zeggen de opstanding is al reeds geschied. Dat zijn mensen van midden uit de gemeente. Dus je hebt kans dat je midden uit de gemeente mensen hebt die rare dingen gaan zeggen. Nou, wij hebben inmiddels ervaring heel wat jaartjes. Wij hebben dat ook meegemaakt. Maar je kan het ook van buitenaf krijgen. Dat kan, dat gebeurt. Paulus waarschuwt ervoor. En je ziet later met Efeze is het ook aan de hand. En daarom moet een opziener dus, wat staat daar? Even kijken, waakt. Ja, vers 31. Daarom waakt, zie je het? Want kijk, vers 21. Dit weet ik dat na mijn vertrek zware wolven tot u inkomen. Zullen en de kudde niet sparen. Nee, die verscheuren de schapen. En dan heeft hij het natuurlijk over andere leringen. De andere raad Gods. Vermengen genade met koninkrijk, met de wet. En uit uzelf ziet, van buiten de zware wolven, uit uzelf zullen mannen opstaan, spreken de verkeerde dingen om de discipelen af te trekken achter zich. Daarom waakt. En dat is de taak ook van een opziener, dat hij waakt. Als je dat niet doet, nou, met pas een beetje van nabij meegemaakt. Als je niet volgens de inzettingen van God werkt, dan gaat het niet goed. De plaatselijke gemeente is een bijbels iets. Ouderlingen, diakenen, dat zijn de regels. Zo moet je het doen. Zo wil God het. En als je daarvan afwijkt, komt misschien een tijdje goed gaan, maar het gaat een keer fout. En dat zie je dan ook gebeuren. En je moet waken, anders gaat het fout. Dus hier ook, hè. Dus niet de kleine kudde, de kudde. Omdat hier nou toevallig een keer kudde staat. Dat staat alleen hierin. Paulus gebruikt dat als beeldspraak in verband met die wolven. Maar we weten, als we het over de herder hebben en de kudde, wie kent niet de prachtige schilderij van de Heer Jezus met een schaap op zijn nek, toch? De goede herder. Wie kent niet de psalm? Welke psalm? Huh? Ja, welke psalm? 23. Ja, de Heer is mijn herder. Lees die psalm. Is een psalm voor in het koninkrijk. Als hij mijn. Al zal ik vannachten, hoe zeg je? Wie weet het? Jij kan het citeren, denk ik. Nou ja, het is een prachtige psalm. De Heer is mijn herder. En hij richt een dis voor mij, maar het spreekt ook over vijanden, dat soort dingen. Mij zal niets pijn. En uw stok en uw staf vertroosten mij. Vertroosting. Wanneer heb je dat nodig? In verdrukking. In koninkrijk hebben ze geen vertroosting nodig. Dus het is een psalm van de grote verdrukking. Het is een mooi psalm. Echt hoor, ik vind het ook heel mooi. Maar voor mij vertroosting. Maar ik weet, helaas te veel. Dus ik ga voor de vertroosting. Naar Paulus zegt de God van alle vertroosting. En dan ga ik naar 1 Korinthe 1 vers 9. En dan word ik in inwendige mensen gesteld. Want dat heb ik nodig. Dat is mijn vertroosting. Nou, en dan zie je, dus die kudde heeft heel duidelijk met Israël te maken. En we kennen natuurlijk, nou laten we even gaan, kan nog even, Johannes 10. bekende hoofdstuk. En daar kom ik ook nog wel even volgende week aanstaande zondag op. In verband met de deurwachter. Maar Johannes 10 vers 11. Ik ben de goede herder. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Niet voor de wolven. Maar als wij nu denken. Dan denken we, nee, jij hebt het voor de wolven gedaan, toch? Voor zijn vijanden. Maar hier, we hebben het zondag over gehad, voor zijn vrienden. Hier komt hij, de schapen, dat is het volk Israël. Het hele volk. Gelovig en ongelovig. Daarom moet het ook gezuiverd worden. Want er zijn ook, wat kan een wolf ook doen? In schaapskleren. Dat zijn die mannen in het midden onder u. Dat zijn wolven in schaapskleren. En op een gegeven moment komt die ware aard naar buiten. Dus in Israël, die Farizeeërs, dat zijn natuurlijk ook wolven in schaapskleren. En dat moet aan het licht gebracht worden. En dat gebeurt met de grote verdrukking. Dan blijkt wie het ware schaap is. De ware Israëliet, de ware Jood. En wie de valse Jood is. De wolf. Dus ja, ik ben de goede herder. En ik ken de mijne, word van de mijne gekend. Vers 14. Gelijkerwijs de vader mij kent, ook, zo ken ik ook de vader en stel mijn leven voor de schapen. Nou, dat is dus Israël. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Ja, dat zijn de heidenen. Dat zijn de andere 10 stammen. Denk aan Ezekiel. Dat hout, die 2 houten worden samengevoegd tot 1. Dit is lichaam van Christus niet. Het gaat over Israël. Die van deze stal niet zijn, deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen mijn stem horen en het zal worden 1 kudde, 1 herder. Nou, dan is het plaatje toch compleet? Als je het niet recht snijdt, ja inderdaad. Maar het is niet zo. Het gaat heel duidelijk, als je het over schapen en Israël hebt. Schapen en de kudde hebt over Israël. Ga even mee in Psalm 80. Er zijn genoeg teksten, dat gaan we niet doen. Maar we pakken er even eentje uit Psalm 80. Psalm 80 vers 2. O herder Israëls, neemt ter oren die Jozef schapen leidt. Herder Israëls. Nou, dan gaan we terug naar vers 13 erboven. Dit is ook een psalm over de ondergang van Jeruzalem. Dat heeft allemaal weer met psalmen zijn ook zijn vooral profetisch. Dit is een profetische psalm. Over de ondergang van Jeruzalem. Het heeft niks met het jaar 70 te maken hoor. Dat heeft met de grote verdrukking te maken. En Jeruzalem wordt ook in Openbaring dan Sodom genoemd. Hè? Ja. Kijk. Hier vers 13. In vers 12. Dat zijn de gelovigen die zeggen. Geef onze naburen zevenvoudig weder in hun schoot en smaad waarmede zij u, o Heer, u gesmaad hebben. Ja. Dat zou, zeggen wij dat ook over onze vijanden nu? Nee. Maar als je dan iemand hebt die jouw vijand is. En die het merkteken van het beest heeft. Daar hoef je ook niet voor te bidden. Zegt Johannes. Want die is gewoon 100% kan niet meer gered worden. Dat is een vijand van God. En dat zal die ook altijd blijven. Dus ja, daar hoef je ook niet voor te bidden. En dan zeggen heren, reken met ze af. Met die vijanden. Dat zeggen we nu niet. Wij verkondigen nog steeds het woord der verzoening. Want iedereen kan nog zijn hele leven gered worden. En dan wordt hij verzegeld. Maar nu op een andere manier. In het merkteken dat hij nooit meer gered kan worden. Nu met het verzegeling door de Heilige Geest. Zodat je nooit meer die redding kwijt kan raken. Precies andersom. Dus, en dan zegt hij in vers 13. Zo zullen wij uw volk en schapen uw weide. Uw loof in eeuwigheid van geslacht tot geslacht. Wij zullen uw roem vertellen. Ja, dat is het volk Israël. Inderdaad. En dan zegt hij ook in vers 2, o herder Israëls, van dat volk Israël. Hier zie je Jehovah. In het Oude Testament, de herder Israël, is Christus de herder in het Nieuwe Testament. Weer zo'n prachtige tekst, waarin je kan zien dat Jehovah in het Oude Testament, Christus in het Nieuwe Testament is. En dan zie je, wek uw macht op voor het aanzicht van Efraïm, nou, Benjamin en Manasse, dat zijn stammen uit het volk Israël, gaat daarover. Vers 5. O Heere, God der Heerscharen, hoe lang zult gij roken tegen het gebed uw volks? Wat bedoelt hij daar nou weer mee? Nou, denk aan het gebed. Dat wil zeggen, roken tegen het gebed van uw volk. Wij spraken pas iemand bij ons voor de deur. Die zei, en toen hij dat zei, toen kwam de stoom uit mijn oren. Nou, dan zie je rook toch? Wat betekent dat? Dat wordt hij laaiend, wordt hij kwaad. Dat er rook komt. In de Bijbel lees je ook dat het komt als een rook uit de noodschaten komt. Denk aan die draken, zie je toch ook altijd. Nou, dat is vuur, dat is grimmigheid. En dat is God. in de grote verdrukking. In zijn verterend vuur. Het rook. Ja, hij zal roken tegen het gebed uw volks. Dat wil zeggen, dat afvallige volk. Ja. Dus ja, dan heeft hij het volk. En dan zie je in vers 9. Gij hebt een wijnstok uit Egypte overgebracht. Hebt de heidenen verdreven en hebt zelf geplant. Dat wijnstok uit Egypte, over wie is dat? Dat is Israël. Uit Egypte. En is het in Kanaan geplant. En in vers 15. O God, de Heer Schade, keer toch weder. Aan het eind van de grote verdrukking. Hier, dan zeggen ze, keer terug, aanschouw de hemel en bezoek deze wijnstok. Israël. Dus je ziet hier het verband, herder Israëls, de wijnstok, weten, die kudde, het heeft allemaal te maken met Israël en niets anders. Dus je ziet hier de goede herder, de kudde, het gaat om Israël, Christus de goede herder, is de hoofd van het Oude Testament. En dan gaan we even naar Petrus. Dat is ook een studie op zich hoor. Want je hebt het over de goede herder. Maar je hebt ook 1 Petrus 2 vers 25. Maar in Hebreeën staat ook nog wat. Die gaan we eerst doen. Ik moet even kijken hoor. Ik dacht Hebreeën aan het eind. Wie het weet mag het zeggen. Maar het staat in Hebreeën 13. De grote herder volgens mij. Nou, dat heb ik dus... Nou ja, dan gaan we naar 1 Petrus, even kijken. 1 Petrus 2 vers 25. Daar zit weer in Jacobus, is ook niet goed. 1 Petrus 2 vers 25. Kijk. Want gij waart als dwalende schapen. We zaten in het psalm. Ja? Hij zal het gebed, zal die omroken juist. Ja? Hij zal toornen. Dat waren de verloren schapen. En die bleven verloren. Christus kwam voor de verloren schapen Israël. Maar degene die door de deur naar binnen gaat, via Christus, die is dan een gered schaap. En geen wolf. En gij waart als dwalend schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. Nou, wie is dat? Dat is de Heer Jezus. En het moet in Hebreeën, heb je het al gevonden? Ik kan niet uitstaan dat ik het niet kan vinden. Hè? 13, hè? Hoofdstuk 13, toch? Ja. De God nu des heders, des vredes, die de grote herder, der schapen, door het bloed des eeuwige testament, nieuw verbond, uit de dood heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus. Hier zie je, de goede herder, de grote herder, en in Petrus lazen we net, de opperste herder, zei je toch? Ja, nee, de, nou ben ik het alweer kwijt. De herder en opziener van uw zielen. Ja, dat is een herder. Kijk, de opziener van uw zielen. Dus die beeldspraak gebruikt Paulus in dat hoofdstuk, Handelingen 20, gaan terug en gaan afsluiten. Gebruikt hij nu in verband met die opzieners van uw zielen. Christus is de opziener van de zielen van de kleine kudde. En Petrus is een mede-ouderling, hè? Dus dat zijn ook opzieners natuurlijk. En Paulus gebruikt het hier voor het lichaam van Christus alleen hier in Handelingen. Want kijk, hoe praten wij verder over de Heer Jezus Christus? Kijk, heb dan acht op uzelf en op de gehele kudde. Op jezelf en op de hele kudde. Zijn opziener is een herder. Paulus spreekt over herders, evangelisten en leraars. Een ouderling moet dat allemaal zijn. Hij moet een herder zijn, hij moet een evangelist zijn, hij moet ook een leraar zijn. Maar hoe spreken wij nou over Christus? Is hij onze herder? Nou, hij is mijn herder. Maar ik spreek vooral over hem als... Ja, als de herder. Ja, laatste tekst, echt de laatste, Efeze 5. Want dan is het jammer om dat niet erbij te noemen. Efeze 5 spreken wij over het hoofd en het lichaam. En Christus is mijn hoofd. Een herder is ook heel mooi, maar een hoofd, als ik van zijn lichaam ben en hij is mijn hoofd, dan ben ik een eenheid. Ja, dan ben ik één met hem. Ik ben een deel van zijn lichaam. Ik denk niet zozeer, natuurlijk het hoofd, maar meer, hij is de bestuurder van het hele lichaam. He? Wij hebben de zin van Christus. Dat is helemaal, dat gaat helemaal dichtbij, hè? Helemaal diep. Dus hij zegt in Efeze 5, vers 23, de man is het hoofd, de vrouw, gelijk ook Christus het hoofd van de gemeente is. En de behouder des lichaams. Dus jij zei het al, hij is de redder. Hij is de redder van het lichaam. En hij is het hoofd van het lichaam. Oké, dat is hij. En als we dan kijken in vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehad, maar hij voedt het en onderhoudt het. Dat doen we allemaal. En dan zegt hij gelijk, ook de Heer de gemeente. Dus die herders, de Heer Jezus voedt de kleine kudde met wat? Ook met het woord. Hoe voedt Christus ons? Ook met het woord. Zoals wij ons eigen lichaam voeden, ja, zo voedt Christus ons, de gemeente. Ja, hij voedt en onderhoudt het met het woord. Zo doet hij dat. En niet door allemaal wonderen en dat soort dingen. Want dood ga je toch. Maar de inwendige mens wordt gevoed. Nou, dus als we teruggaan. En dan komen we de volgende week wel op de volgende tekst. Want ja, dat is om de gemeente Gods te wijden. Dus dat weten we nou. Dus wijden. Dat is, nou, wijden, schapen wijden. Dat heeft met voeding gegeven te maken. Nou, wij weten, de raad Gods. Daar moeten de schapen mee gevoed worden. En dat is de gezonde leer. Die alleen door de pastor Paulus is opgeschreven. Welke hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Nou, apart. God heeft de gemeente verkregen met zijn eigen bloed. Heeft God bloed? Ja. Maar Christus, het woord is vlees geworden. Dat is het eigenlijk. He, dat hij is, Hebreeën zegt ook dat hij is vlees en bloed gelijk geworden. Want vlees en bloed kunnen het koninkrijk niet beërven. Dus wij hebben ook geen bloed straks in de hemel boven. Nee. Want zonder bloed, dan ga ik natuurlijk dood, ja. Het fysieke lichaam. Maar straks, ja, dan ben ik van de zonde verlost. Heb ik dat zondige bloed niet meer. Want mijn leven is Christus. Ik zou toch, broeders en zusters die bij de Heer zijn, die hebben geen lichaam nu. En toch leven ze. Ze hebben geen lichaam. Geen bloed, niks. Nee. En toch leven ze. Want het leven zit namelijk, het leven is mijn Christus. En hij is mijn leven. Zo één met hem. En straks natuurlijk, ik ben pas compleet met het hele lichaam. Maar Christus, God heeft de gemeente, God is een geest. En toch heeft hij de gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Die zie je dus ook weer de godheid van de Heer Jezus Christus. Want we spreken natuurlijk over het woord wat vlees geworden is. En zo heeft hij de gemeente verkregen door zijn eigen bloed. Zijn gemeente, het lichaam van Christus. Nou. Gaan we volgende keer verder met handeling 20. Wil jij eindigen voor ons?
Ik dank u wel voor dit woord, Vader, dat u tot ons gesproken heeft, Heren. Ik dank u wel dat wij zo de Bijbel kunnen openslaan en zien wat u zegt, Vader, dat u tot ons spreekt door het woord, Vader, ook in de bedeling der genade, Vader. Ik dank u wel dat wij weer geleerd hebben en dat we het kunnen toepassen in de rest van de week. Amen.
Amen. Nou, bedankt dat jullie ook weer gekeken hebben. En ik hoop dat het woord weer jullie heeft opgebouwd en gesterkt. En ook weer verblijd en vertroost heeft. In welke situatie je ook misschien mag zitten. Maar ik geloof in de kracht van het woord. Want het werkt altijd in u die gelooft. Dus bedankt voor het kijken, voor het luisteren vooral naar het woord van God. En hopelijk tot de volgende keer. Of zo, of misschien in de samenkomst. En allemaal de broederlijke en zusterlijke groeten van de 1, 2, 5 tempels. Levende tempels die hier zitten. Tot de volgende keer.